Goedemorgen, gasten en leden van onze kerk. Hartelijk welkom vandaag, of u nou thuis bent of in ons gebouw. We zijn toch samen kerk. Vandaag mogen we samen het avondmaal vieren. En het is ook het tweede advent. En de tweede adventskaars zal aangestoken worden, maar ik weet alleen nog niet door wie.
Sarah.
Kijk, hartstikke goed. Welkom, Sarah. Ja.
De tweede kaars brandt als één die staat voor nummer twee. De twee stenen tafels die Mozes kreeg van God. En wij houden ons nu nog steeds aan dat gebod.
De muziek wordt vandaag verzorgd door Jaap, Fiona en Rozan, Adrianne en Marleen, die zingen, Eline en Bert. En helaas is het drumstel leeg, want Benaya die is helaas ziek thuis. Vanaf deze plaats beterschap. Mijn naam is Wilma Thijs, ik ben vandaag ouderling van dienst. En namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Van mijn kant een goedemorgen. Fijn dat we zo samen de dienst kunnen beginnen. Fijn dat er ook zoveel mensen in de kerk zijn. Fijn dat er zoveel mensen ook thuis meekijken. Laten we aan het begin van deze dienst ons hart, als het ware, optillen naar God. En een moment stil zijn voor Hem. Wij verwachten vol verlangen de Heer. Hij is onze hulp en ons schild. Ja, om Hem is ons hart verblijd. Op zijn heilige naam vertrouwen wij. Genade en vrede voor u en voor jou. Van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen. Mijn hoop is op u, Heer. Opwekking 337. We zitten echt in de donkere tijd van het jaar. Het zijn van die dagen waarop het nooit echt helemaal licht wordt. En je de lampen binnen graag ook aanlaat. En ook hier in de kerk steken we het licht aan. Het heeft voor ons een hele diepe betekenis dat we in het licht denken aan Jezus die het licht van de wereld is, het licht van ons leven. Daarom ga ik nu ook de kaarsen aansteken voor de kinderbijbelgroep. Kinderbijbelgroep 1 en 2 zijn vandaag samen. Voor de tienergroepen. En ook voor de kids hier in de kerkzaal. En voor jullie thuis. Hier. We hebben vandaag een mooie en bijzondere dienst via het avondmaal. En er zijn nog wat andere extra dingen. Sommige doorgeschoven omdat ik vorige week in quarantaine zit. Dus dat zal bij elkaar best een volle dienst worden. Maar we mogen ook heel veel van God ontvangen. En een van de bijzondere dingen is dat vandaag Arike Sonnemans iets met ons wil delen. We hebben al veel vaker gezegd, ook hier vanaf het podium, dat het heel mooi is dat er niet alleen maar een dominee staat te vertellen over de Bijbel, maar dat ook mensen uit de gemeente is wat met ons willen delen over hoe geloven in ons leven werkt. Nou, een tijdje terug al zei Arike, ik zou graag iets willen delen met de gemeente. En daarom geef ik je nu graag het woord.
Voor je mij niet kennen, ik ben missionair werken bij het Leger des Heils in Perron 3. Dat is een buurthuiskamer met een kledingwinkel en we hebben ook kerkelijke activiteiten. Dus ik ga er ook voor in de diensten die we één keer in de maand hebben en op feestdagen. En tijdens mijn studie zei ik altijd, preken, dat is niks voor mij. Ook al een beetje uit enorme onzekerheid en dat ik nooit voorbeelden heb gehad van vrouwen die preekten. Behalve één klasgenoot en dat was duidelijk echt een spreekster. En dat is Dorina Nauta. Die heeft ook op opwekking gestaan. En ik dacht maar ik heb helemaal niet zo'n karakter. Ik ben veel gesloten. Dat is helemaal niks voor mij. Totdat ik er eigenlijk in mijn werk gewoon ingerold werd. Ik heb eerst een tijdje samengewerkt met degene die het project heeft opgestart. En hij zei van, kom op, jij gaat de kerstspreek doen. En toen merkte ik van, hoe leuk ik het eigenlijk vind. Maar ik merkte in de loop van de jaren dat ik wel steeds meer onzeker werd. En zeker met coronatijd zijn we helemaal gestopt met kerkdiensten. En de twijfel werd steeds groter. En op een gegeven moment in die tijd dat ik geen dienst deelde, dan zei God tegen mij, Arike, weet je wel dat ik jou riep toen je tiener was? Toen had ik soms het beeld dat ik dan op de eeuwjongerendag stond te preken. En niet dat ik denk dat ik daar letterlijk ga staan, maar dat was het enige beeld wat ik voor me had, want ik ging één keer in het jaar naar de eeuwjongerendag. Maar voor de rest deed ik er gewoon niks meer. En eigenlijk werd mijn vlammetje van binnen werd steeds kleiner. Ook gewoon door alle drukte van de hectiek van het gezin. En ik worstelde daar enorm mee. En eigenlijk van de zomer werd het heftiger en heftiger. En hadden we weer diensten en stond ik daar en dacht ik echt, wat ben ik hier nou aan het doen? Heel dat preken slaat nergens op. Zegt het wel iets wat ik doe en zeg? En ik kwam echt in een neerwaartse spiraal. En op een gegeven moment zei een vrouw die bij mij in de dienst was, die zei, Arike, ik had een beeld van jou toen je stond te preken, dat je werd gezalfd met olie. Maar ook dat moment kwam het ook nog niet binnen. Ik dacht van, mooi, het zal wel. En het einde van de zomervakantie, toen dacht ik echt van, ik ga nu ten onder. Dit hou ik niet meer vol. Het was echt, het was zo'n enorme negatieve lading in mezelf. En dat ik me zo aangevallen voelde. Ik dacht, dit gaat mis. En mijn enige redding is denk ik geweest, of het aantal dingen, is dat ik gewoon altijd ben blijven Bijbel lezen. Ook al was het maar één regel. En ook al kwam het niet binnen, ik had dus ik moet dat beet houden. En ik had supervisie. En daar was ook een van een collega van mij en haar man is ook predikant. En ze zei van, Arike, rustig maar. We hebben elke predikant, elke preker, die heeft daar wel eens last van. Gewoon van die gedachtes van, komt het wel over? En ik, oké, ik ga er gewoon in door. En toen ging ik met mijn werk een cursus volgen bij Ron van der Spoel. Want dat is nu ook een collega van ons. En ik leerde daar op praktisch gebied gewoon heel veel. Want om de studie ook wel geleerd om een exegese te maken. Nou ja, dat was het dan een beetje. En we moesten voor elkaar allemaal een preek houden. Allemaal over hetzelfde thema, over Zacchaeus. En ik merkte toen ik in de voorbereiding moest je ook een tijd mediteren erover. En het was echt een soort dat ik echt met God zat te worstelen. Van Heer, ik voel het allemaal niet en ik weet het allemaal niet meer. En zo was het. En ik ging die preek houden daar. En ik voelde weer helemaal dat onzekere meisje als tiener. Dat ik eigenlijk niet voor de klas durfde staan. En wat deed ik dan altijd als klein was? Dan draaide ik me om van het bord. Want dan durfde ik het niet. En eigenlijk deed ik even hetzelfde. En liet ik als ware van, ik ga het loslaten. Dit wil ik niet meer zijn, die onzekere Arike. En ik stond daar mijn verhaal te doen. En het was gewoon, het klopt gewoon allemaal. Wat ik deel, wat ik voel. En niet dat het per se de meest geweldige preek was. Maar wel gewoon dat je voelt, je bent in je element. En dan voelde ik voor het eerst, ja weet je, God heeft me geroepen om dit te doen. Om te vertellen dat de Bijbel wel relevant is. En het was niet per se dat het toen gelijk helemaal holy hallelujah was, zeg maar. Dat ik die vlam weer helemaal gelijk helemaal voelde. Dat kwam eigenlijk pas toen ik dat we klaar waren. Ik liep naar mijn auto toe en ik werd gebeld door een vrijwilliger. En die zei, Arike, je hebt me geïnspireerd. Ik wil heilsoldaat worden. En dat was nog voordat ik die cursus had gedaan. Toen dacht ik, wauw. Toen voelde ik echt dat God een soort vreugde uitstortte over mijn hart. Van ja, dit is echt waar ik je wil hebben. Dit is waar ik wil je zijn, dat je deelt met de ander. En kijk, het is nu niet zo dat het altijd helemaal dat vuur, dat ik het altijd voel. Want ik denk, dat is gewoon de realiteit niet. We weten met allemaal elkaar wel dat we dat periode zijn dat we het niet voelen. We voelen soms Jezus gewoon niet. En ik denk dat het zo belangrijk is om vol te houden, om gewoon al is het maar een regeltje in die Bijbel te lezen, al is het maar één woord naar God toe te spreken, om toch ergens die connectie vast te houden. Want ook al voelen we God niet, hij is altijd bij ons.
Bedankt, Arike. Bedankt voor jouw kwetsbaarheid, je openheid. En ik denk dat heel veel mensen die wel zelf ik denk ik kan herkennen, de onzekerheid. En het is fijn om dat van elkaar te horen. En ook heel mooi om te horen hoe je daarin toch vastgehouden hebt aan de woorden van God. En dat is ook eigenlijk de reden waarom we afgesproken hebben dat je het op dit moment in de dienst zou vertellen. Omdat we nu ook naar de woorden van God gaan luisteren. En je hebt ook ontdekt van hoe belangrijk het is om soms tegen je gevoel in toch die Bijbel te blijven lezen. Bedankt voor wat je met ons hebt gedeeld. En zo gaan we dan met jouw getuigenis in onze oren over hoe mooi het is om de Bijbel te lezen en daarin vast te houden. Naar de schriftlezing toe. En vandaag mag ik voor ons de Bijbel openen in een nieuwe vertaling, of eigenlijk een herziene vertaling. Dit is de NBV 21, een update zeg maar van de nieuwe Bijbelvertaling die we al jaren gebruiken. En ik wil deze Bijbel die we van het Bijbelgenootschap gekregen hebben openen, voor het eerst, bij Romeinen 15. Ik lees één vers. Alles wat vroeger is geschreven om ons te onderwijzen. Opdat wij door te volharden en door troost te putten uit de schriften zouden blijven hopen. Nou, dat volharden, dat haakt aan bij wat Arike net met ons deelde. Blijf volhouden in het lezen van Gods woord. En vind troost en hoop in deze woorden. En dat mogen we vandaag ook gaan doen. Laten we eerst samen bidden. Dank u wel. Dat we mogen merken, Vader, dat het echt zo is dat uw woord levend en krachtig is. Ook al voelen we dat soms niet, maar Uw woord is de dobber, de kurk waarop we blijven drijven in het leven. Daarom houden we vol in het lezen van uw woord. Dank u wel voor wat Arieke net met ons deelde. Wilt u haar zegenen en ons allemaal door haar getuigenis. En wilt u ons zegenen als we nu uw woorden gaan lezen, de schriften van het Oude en Nieuwe Testament. Wij danken u voor uw woord. Amen. Annelies, ik nodig jou graag uit voor de eerste schriftlezing uit Maleachi. Daarna zingen we het lied Verwacht de komst des Heren. O mens, bereid u voor, als antwoord op Maleachi. Vervolgens leest Annelies een gedeelte uit het Lucas-evangelie.
Met jullie gepraat vallen jullie de Heer lastig. En dan vragen jullie, hoezo vallen wij hem lastig? Door te zeggen, iedereen die kwaad doet is goed in de ogen van de Heer. Zulke mensen bevallen hem. Of, waar is nu de God die recht spreekt? Let op, ik zal mijn bode zenden die voor mij de weg zal effenen. Opeens zal hij naar zijn tempel komen. De Heer, naar wie jullie uitzien, de engel van het verbond, naar wie jullie verlangen, komen zal hij, zegt de Heer van de hemelse machten. Wie zal die dag kunnen doorstaan? Wie zal overeind blijven wanneer hij verschijnt? Hij is als het vuur van een edelsmid. Als het loog van een wolwasser. Hij zal zitting houden als iemand die zilver smelt en het zuivert. De zonen van Levi zal hij zuiveren en zeven als goud en zilver. En dan zullen je ze op de juiste wijze offergaven gaan brengen aan de Heer. De offers van Juda en Jeruzalem zullen de Heer met vreugde vervullen. Zoals in vroege jaren, zoals in de dagen van weleer. Ik zal naar jullie toekomen om recht te spreken. Ik zal niet aarzelen te getuigen tegen tovenaars en echtbrekers, tegen mensen die mijn eed plegen en mensen die hun dagloners uitbuiten. En tegen alle die weduwe en wezen onderdrukken en vreemdelingen geen plaats gunnen. Want geen van allen hebben zij ontzag voor mij, zegt de Heer van de hemelse machten. Heb ik het nou goed gedaan? Nog een vers? Oh, ik, de Heer, ben niet veranderd. Jullie gedragen je nog altijd als nakomelingen van Jacob.
Dan zingen we nu gezang 439.
Thank you.
In het 15e jaar van de regering van de keizer Tiberius, toen Pontius Pilatus Juda bestuurde en Herodes tetrarch over Galilea was, zijn broer Philippus over het gebied van Iturea en Trachonitis en Lysanias over Abilene. En toen Annas en Caiaphas hogepriester waren, richtte God zich in de woestijn tot Johannes, de zoon van Zacharias. Daar ging Johannes in de omgeving van de Jordaan verkondigen dat de mensen zich moesten laten dopen en van de zonde, eens kijken hoor, tot inkeer moesten komen om vergeving van zonde te krijgen. Zoals geschreven staat in het boek met de uitspraken van de profeet Jesaja: een stem roept in de woestijn, maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden. Iedere kloof zal worden gedicht, elke berg en heuvel geslecht, kromme wegen recht gemaakt, hobbelige wegen geëffend. En al wat leeft zal zien hoe God redding brengt. Johannes zei tegen de mensen die massaal uitliepen om zich door hem te laten dopen, addergebroed: wie heeft jullie wijsgemaakt dat je het komende oordeel kunt ontlopen? Breng vruchten voort die tonen dat jullie tot inkeer gekomen zijn. En zeg niet meteen bij jezelf: wij hebben Abraham als vader. Wat zeg jullie? Want ik zeg jullie, God kan uit deze stenen kinderen van Abraham maken, verwekken. Ja, de bijl ligt aan de wortel van de boom. Iedere boom die geen goede vruchten voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen.
Gemeente van de Heer Jezus Christus, broers en zussen. Deze preek gaat over cynisme. Of eigenlijk beter, wat je daartegen kunt doen. Cynisme, mijn woordenboek zegt, een cynisch mens. Dat is iemand die niet meer in het goede gelooft. En vaak komt dat dan naar buiten op een bittere manier. Teleurgesteld, bitter, spottend. Malachi is een profeet die continu in gesprek is met zijn tijdgenoten. Ik denk als hij nu geleefd had, dan zou hij zich hebben uitgeleefd op Twitter. Want het hele boekje Malachi door is hij continu in gesprek. Jullie zeggen, maar ik zeg. Ik reageer op jullie tweet. Maar ik zeg, of beter gezegd, God zegt. Hij is continu in gesprek met de mensen om hem heen in Jeruzalem. En aan het begin van de schriftlezing reageert hij ook op wat de mensen in zijn tijd, sommige of veel mensen, zeiden. Jullie zeggen, maar God zegt. En in vers 17 van hoofdstuk 2. Iedereen die kwaad doet, doet wat goed is in de ogen van de Heer. Waar is nu de God die recht spreekt? Dat is cynisme. Dat je zegt, ach, het maakt toch allemaal niks uit. Hoe je leeft, of je met God leeft, maakt het uit. God doet er toch niks aan. Hij keurt het kwade toch wel goed. Waar komt dat vandaan, dat mensen dat zeiden tegen elkaar? Waarschijnlijk uit teleurstelling. Malachi leeft in een tijd, we weten niet precies welke tijd, maar in een tijd nadat een flink deel van Israël was teruggekeerd uit ballingschap. De opa's of de overgrootouders van Malachi's tijdgenoten waren teruggekomen uit Babylon. Omdat ze in hun oren de woorden hoorden van Jesaja. Jesaja die had gezegd in opdracht van de Heer: er komt een dag, dan zal ik mijn volk terugbrengen. Terugbrengen naar hun eigen land. En dan zal de tempel herbouwd worden. En dan zal alles weer geweldig worden. Dan zal Jeruzalem het middelpunt van de aarde worden. Dan zullen alle volken naar Jeruzalem toekomen. En dan zullen ze zien, ja, de God van Israël is de levende God. En dan zal Israël weer glorie krijgen. Dat was tientallen jaren daarvoor gebeurd. En inderdaad, er waren mensen teruggekeerd naar Jeruzalem. Na veel geploeter was de tempel herbouwd. Maar eerlijk is eerlijk, die tweede tempel was een beetje als een vlag op een modderschuit. De tempel stond er werd geofferd. Maar het volk van God, Juda, het was een mini-staatje. Misschien tienduizenden mensen te midden van een gigantisch Persisch rijk dat zich uitstrekte van de grens met Griekenland tot India. Waarbinnen dan de Joodse staat een politiek niet aanzienlijk landje was, een provincie, stelde niet zoveel voor. En het was een struggle, een strijd voor die mensen om iets van hun identiteit, van hun geloof overeind te houden. En het was dus echt niet zo dat opeens al die Perzen en wat voor mensen er nog maar meer waren naar Jeruzalem kwamen om daar de God van Israël te aanbidden. Niet. En dat doet wat met je. Daar kun je moedeloos van worden. Sommige mensen werden er cynisch van. Why bother? Waarom zouden we ons nog druk maken om die tempel? Al die profetieën komen toch niet uit. En waarom zouden we ons nog druk maken over de regels van Mozes? 1000 jaar geleden. Pff, God doet er toch niks aan. Het kwaad gaat maar verder. Wat merk je ervan? Moedeloosheid, cynisme. Wij leven in een tijd dat moedeloosheid en cynisme ook op de loer liggen. Op een heel ander vlak, dat wel. Ik denk aan de coronacrisis. We zitten nu al 1,5 jaar in dit schuitje. En we zijn het zat. Zelfs onze politici zijn het zat. En moedeloos. Waar ze aan het begin in elke persconferentie een pep talk gaven. Mensen nog even je houden aan de maatregelen. Maar dan zijn we er doorheen. We weten de oplossing niet. Tenminste niet op korte termijn. Een nieuwe golf, een nieuwe variant. Je wordt er moedeloos van. En je kunt cynisch worden. Waarom zouden we nog moeite doen voor die maatregelen? Zij moeten nu het anders gaan doen. Maar ik... Moedeloosheid, ik denk ook aan de klimaatcrisis. We hebben pas zo'n klimaatconferentie gehad. Maar wie heeft het er nog over? We hebben hier in de kerk gebeden om wijsheid voor onze leiders. En er zijn afspraken gemaakt. Maar wie gelooft nou echt dat die afspraken van Glasgow de oplossing bieden? Je kunt cynisch worden en denken, ach ja, we hebben het ook allemaal voorzien. En je kunt ook wel iets van moedeloosheid kennen in je geloof. En je bezig zijn in je leven met God. En misschien ken je ook wel van die momenten dat je er cynisch van zou worden. 1,5 jaar geen gewone diensten meer. Ach ja, mis ik het wel. En dan moeten we ook alweer stoppen met koffie drinken. Pff, ja, de ontmoeting valt ook al weg. En waarom zou ik het dan eigenlijk nog doen? In het begin mist hij het misschien heel erg. Maar ja, ook dat went weer. Zou het nou echt zoveel verschil maken? Geloven? Bijbel lezen? Je zou er cynisch van kunnen worden. En wat is het antwoord van Maleachi? Tegen zijn moedeloze en cynische tijdgenoten. Het is geen aai over je bol boodschap. Het is een boodschap die schuurt. Je hoeft te horen... In de beide schriftlezingen vandaag dat het gaat over inkeer, bekering. Ik zal er straks nog iets over zeggen. Maar wat ik nu als eerste graag wil zeggen, is dat die woorden staan in een kader van dat het wel zin heeft. Die oude beloftes waar Jesaja het over had, dat God zijn volk weer zou redden en aanzien zou geven. Die komen wel uit. Dat is wat we ook horen in Maleachi's woorden. Want hij zegt, de Heer zal, naar wie jullie uitzien, zal komen naar zijn tempel. Die tempel waarvan je nu denkt van, tja, wat stelt het voor? De Heer zal komen, opeens is hij er, in ons midden. En er komt een bode die de weg voor de Heer zal effenen, zodat hij echt naar ons toe komt. Hij komt echt. Want God is de God van Advent. Advent betekent letterlijk komst. Hij komt. God is de God die steeds weer komt. Zoals in het paradijs, de Hof van Eden, kwam hij naar Adam en Eva toe. En toen het volk in Egypte zat, in bittere slavernij, was God toch geld, God die kwam. Hij daalde neer. Maleachi weet, hij komt ook nu in onze tijd. Echt. God houdt zijn beloftes. En daarom heeft het toch zin om door te gaan op de weg van de Heer. Hij komt. In Maleachi 3 vers 1 worden er drie dingen gezegd over het komen van God. Er staat, hij stuurt zijn bode en de Heer zal komen en de engel van het verbond zal komen. Het is een beetje mysterieus, wie is dat nou? Gaat het nou over God zelf? Of gaat het over twee figuren, een menselijk figuur en God? Of over drie figuren, een mens, God en een engel? In Maleachi wordt dat niet heel veel duidelijker. Zoals wel vaker in het Oude Testament, dan liggen God en de engel van de Heer ook heel dicht tegen elkaar aan. Je kunt dat niet altijd precies onderscheiden. Maar in het Nieuwe Testament wordt het een stuk duidelijker. Want dan blijkt dat er iemand komt, Johannes de Doper, die de bode is die voor de Heer uitgaat. Johannes die het volk oproept bij de Jordaan, laat je dopen en kom tot inkeer en ontvang zo een nieuw leven, want de Heer komt eraan. En dan had Johannes het over zijn neef, Jezus, de Messias. Hij komt, maak je gereed om de Heer te ontmoeten. Een boodschap van bekering brengt Johannes en Maleachi. En Maleachi hoor je ook al die boodschap. Keer terug naar mij, zegt de Heer, en ik zal naar jullie terugkeren. Bekeer je. Dat is een refrein dat je hoort bij Maleachi en bij Johannes, bij alle profeten. Mensen, keer je om. Misschien zou ik het fijner hebben gevonden als Maleachi had opgeschreven, mensen, God begrijpt het wel. Jullie hebben het ook niet makkelijk. Het is een moeilijke tijd. Dus God begrijpt wel dat jullie keuzes maken die een beetje ingaan tegen zijn wil. Dat is niet erg hoor. Maar dat lees je niet bij de profeten. Veel vaker lees je dat God oproept tot bekering. Bekering, dat is heel letterlijk, hè? Dat je zegt van ik ben nu op deze weg bezig. Ho, stop. Ik moet die kant op. Dat is bekering, omkeer. Nou, zo worden er in Maleachi heel concreet dingen genoemd waarvan Maleachi zegt, mensen, wat jullie doen is niet goed. Dan moet je dus echt van omkeren. Occultisme. Mijneed, dat je valse getuigenissen spreekt. Echtbreuk. Onderdrukken van sociaal zwakken. Buitensluiten van vreemdelingen. Het lijkt wel of Maleachi in onze tijd woont. De boodschap van alle profeten tot aan Johannes de Doper is, keer je daarvan om en wees niet cynisch en denkt, ach, maakt toch niks uit, er is toch geen God die het ziet, of hij grijpt niet in, ik ga lekker door. Nee, keer om. En kunnen we daar een voorbeeld van noemen in ons eigen leven, van die omkeer? Kan ik dat? Ik heb erover nagedacht, nou, misschien kunnen we het eens even wat praktischer maken. En Maleachi heeft het over occulte dingen, over echtbreuk. En soms lees ik een boek of kijk ik een serie. En er wordt zo geflirt met de wereld van verkeerde geesten. Of wordt het heilige verbond van het huwelijk zo naar beneden gehaald. Dat ik eigenlijk wel weet van dit moet ik gewoon niet willen zien of niet willen lezen. Het is voor mij niet goed. En soms is bekering dan dat ik zeg van, nou, ik stop daarmee, ik wil dit niet zien of niet lezen. Soms lukt dat ook niet. Maar dat is heel concreet bekering, dat je zegt, nee, ik ga hier niet verder mee, punt. Of misschien vraagt ons pakjesfeest van vandaag wel een bekering. Die zaten natuurlijk al te wachten, wanneer komt 5 december voorbij. Als we weten dat de mensen worden uitgebuit voor onze chocola en voor onze elektronica. Wat zou Malachi dan zeggen, of voor mij apart de bisschop van Myra? Dan zal die zeggen waarschijnlijk, God aarzelt niet om er wat van te vinden, zoals Malachi dat schrijft. Dus mensen, bekeer je en doe het met kerst of volgend jaar anders. Bekering. Dat is wat profeten ons vertellen. Bekeer u nu en maak de weg van de Heer glad, dat hij kan komen. Maar dat is niet het hele verhaal. In de woorden van Malachi proef je ook iets anders. Naast de ernstige oproep tot bekering proef je toch ook vooral vreugde. Er komt een tijd dat God weer plezier zal hebben over zijn volk. En in de rest van Malachi lees je dat ook de volken meedoen. God, er komt een mooie tijd. Want God zelf komt naar de wereld toe. Hij stuurt niet alleen maar een boodschapper, een profeet, die zegt bekeer je. Hij komt zelf naar de mensen toe. En hij zal zelf ons schoonmaken, ons reinigen, ons vernieuwen. De tekst heeft het over vuur, Malachi 3. Dat klinkt niet zo vreugdevol. Klinkt dreigend. Net zoals Johannes de Doper het heeft over Jezus die komt om ons te dopen met de Heilige Geest. Nou, dat klinkt goed. En met vuur. Dan denk je, oeps. Maar toch gaat het hier over het evangelie, over het goede nieuws van God. Want het goede nieuws, dat gaan we vandaag ook vieren, is dat het in de Bijbel wel gaat over vuur, over oordeel, maar dat Jezus dat voor ons gedragen heeft. God is de God die komt en hij is door Jezus naar ons toegekomen. En Jezus heeft al onze narigheid, al onze rottigheid, al onze moedeloosheid en ook al ons cynisme op zijn schouders gedragen. En het meegenomen in het vuur van het oordeel, in het vuur van de dood, in het vuur van het dodenrijk. En hij heeft het weggedragen voor ons. Zodat Jezus ons door zijn opstanding de Heilige Geest geeft. In Malachi gaat het over zuivering. Het oordeel mogen we bij Jezus laten. Hij bevrijdt ons daarvan. En Jezus geeft ons de Heilige Geest, zodat we nieuwe, zuivere mensen zijn. En als Malachi het dan heeft over de dag van de Heer komt en wie is bestand tegen die dag, wie zal dan overeind kunnen blijven, dan mogen wij zeggen ja. Wij mogen die dag met vertrouwen tegemoet zien. Dankzij Jezus, onze Heer. Ik begon de preek met de vraag, wat kunnen we nou doen tegen cynisme? Ik denk dat we bij Malachi hebben gezien dat Malachi zegt, het is niet nodig om moedeloos of zelfs cynisch te worden. Want God doet echt wat hij belooft. Duurt lang, zoals het voor Israël eeuwen duurde. Maar hij komt. God is de God die komt. En hij komt ook nu opnieuw om alles recht te zetten. Dus hou vol en heb hoop. En tot die dag, laat je niet gek maken. Laat je niet meeslepen door cynisme en denken, maakt toch niks uit. Nee, bekeer je. Blijf je afkeren van het kwade en doe wat goed is, wat waar is. In alle bescheidenheid, want geen mens weet precies 100% wat goed en waar is in dit leven. Maar wat jij van God hebt geleerd, wat goed en waar is, blijf dat doen. Hou daaraan vol. Hou daarin vol. Ondertussen kunnen we nog wel echt vragen hebben. Want die moedeloosheid die de mensen in de dagen van Malachi hadden, die ken ik ook soms. Die kennen jullie soms ook. Komt het nou wel echt goed? Hoe komen we door deze crisis heen? En heeft het wel zin? Ik eindig met een bemoediging uit Malachi. Malachi heeft het in de Bijbellezing over mensen die geen ontzag hebben voor de Heer. Dat zijn die mensen die cynisch zijn geworden en bitter. Maar verderop in hoofdstuk 3 gaat het over mensen die in dezelfde situatie zitten, dezelfde moeilijke dingen meemaken, maar toch ontzag blijven houden voor de Heer. Die ook vragen hebben, maar met die vragen toch zeggen, Heer, hoe zit dat nou toch? Heer, help ons. En dan bijna aan het einde van Malachi, bijna aan het einde van het Oude Testament, lees je dan een prachtige belofte. Vers 20, voor jullie die ontzag voor mijn naam hebben, zal de zon, de dageraad, stralend opgaan. De zon die gerechtigheid brengt en genezing in haar vleugels draagt. Wat een geweldig perspectief is dat. Dat eens de zon opgaat. Alle onrecht verdrijft. Die ook genezing brengt voor alle epidemieën en kwalen waar we mee kunnen zitten. Dat is het geweldige antwoord van Malachi op moedeloosheid. Als je respect voor God blijft houden. Als je met al je vragen steeds weer naar Hem toe blijft gaan. Dan zal Hij voor jou zijn zon, zijn nieuwe dag laten opgaan. Amen. God is de God die komt, die ons hoop geeft. Op u, mijn heiland, blijf ik hopen. We zingen gezang 118.
Thank you.
Wat fijn dat we nu samen het avondmaal mogen vieren. God is de God die steeds weer naar ons toekomt. Vandaag mogen we dat heel bijzonder merken, zelfs proeven, het avondmaal. Het avondmaal is er voor iedereen die met het hart gelooft en met de mond belijdt dat Jezus Christus is gestorven voor onze zonden. En dat Hij is opgestaan om ons in een nieuwe relatie met God te brengen. Als je hier te gast bent, of als gast met ons verbonden bent, en je weet, daar hoor ik bij, dan ben je van harte welkom aan de tafel van de Heer. Ook nu is het weer zo dat we het avondmaal vieren als met een deel van de gemeente hier in de kerk, met een deel van de gemeente in de huizen, om de verbondenheid met elkaar toch een beetje te kunnen ervaren, zullen we op verschillende momenten bij de viering woorden hardop samen uitspreken. Die woorden verschijnen dan in het rood op de beamer. We beginnen met door nu elkaar de vrede van Christus toe te wensen. Laten we elkaar nog geen hand geven, tenminste alleen mensen in je eigen huisgezin. Maar we kunnen elkaar wel hardop in huis of hier in de kerk de vrede van Christus toewensen. De vrede van Christus voor jou. We gaan ons biddend voorbereiden op de viering. We sluiten af met een gezamenlijk hardop gebeden, onze Vader. Vader, in de nacht voordat hij stierf, heeft uw zoon Jezus gegeten samen met zijn vrienden. Hij nam een brood en dankte u ervoor. Hij brak het, deelde het uit en zei: neem en eet. Dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt. Doe dit om mij te gedenken. En Vader, na de maaltijd nam uw zoon Jezus een beker wijn. Hij nam het en dankte u ervoor. Hij gaf het aan zijn vrienden en zei: drink deze beker, allemaal, dit is mijn bloed. Gods nieuwe belofte van liefde en vergeving. Doe dit om mij te gedenken. Vader, nu wij brood en beker gaan delen en de dood en opstanding van Christus gedenken, vragen wij u: zend uw Heilige Geest op ons neer, zodat iedereen die deze gaven ontvangt, mag worden gevoed met zijn lichaam en zijn bloed. Ja, Vader, stort uw Heilige Geest op ons uit, dat we elkaar zullen liefhebben, onszelf zullen geven voor het herstel van de wereld en het goede nieuws van Jezus zullen delen, totdat Hij komt in heerlijkheid. Dat vragen we u met eerbied en verwachting, in de naam van de Heer die ons leerde te bidden tot u: onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. We gaan nu met elkaar zingen het lied "U nodigt mij aan tafel". Door de kracht van Gods genade mogen we als bevrijde mensen de maaltijd vieren. We bereiden ons met de volgende woorden voor op de ontmoeting met Hem. De volgende dia mag op beeld verschijnen. Gemeente van Jezus Christus, hef je hart omhoog naar Christus. Ja, Heer, wij heffen ons hart naar U. Laten we God loven en prijzen voor het geschenk van Jezus zijn Zoon. Ja, Vader, wij loven en prijzen U. Verwacht de komst van Jezus Christus. Hosanna, wij zegenen U, die komt in de naam van de Heer. Jezus zegt, ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen. En we zullen samen eten. Ik met hem of haar en hij of zij met mij. Dit is de uitnodiging van onze Heer aan ons. Laten we aan die uitnodiging gehoor geven. Thuis kan dat door straks, als we allemaal hier in de kerk en in de huizen een stukje brood en een beker hebben mee te doen. In de kerk worden jullie nu uitgenodigd om naar voren te lopen. En daar beginnen we achteraan en dan in de zaal gezien het linkervak eerst, via dat pad en dan vervolgens het middenvak en dat vak via dit pad, naar voren te lopen. Mag je hier een stukje brood en een cupje met druivensap meenemen en daarmee teruglopen door de koffiezaal naar je eigen plek. En dan straks, als iedereen het heeft, zal ik het teken geven dat we samen het avondmaal vieren.
Jezus, hij kwam ons leven te geven. Daarom verliet hij zijn vaderlijk huis. Hij gaf aan mij het eeuwige leven door te sterven aan het kruis. Ik zie nu zijn tranen. Thank you.
viel me op bij het halen van het brood dat we alle vier de nieuwe beleidende leden ook vandaag in ons midden hebben. En voor jullie ook extra fijn dat jullie vandaag het avondmaal meevieren. Het brood dat wij breken maakt ons één met het lichaam van Christus. Wij gedenken en geloven dat Hij zijn leven gaf tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Omdat het één brood is, zijn wij, hoewel met velen, één lichaam. U maakt ons één. U bracht ons tezamen. Wij eren en aanbidden U. De beker waarvoor we God loven en prijzen, maakt ons één met het bloed van Christus. Wij loven en prijzen God. Hij gaf zijn Zoon tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Altijd wanneer we dit brood eten en uit de beker drinken, verkondigen wij de dood van de Heer. Wij verkondigen de dood van de Heer, totdat Hij komt. Heer, ik prijs uw grote naam. Laten we God daarmee danken voor alles wat hij ons geeft en wie hij voor ons is.
From me.
heb de volgende mededelingen. De collecte is vandaag bestemd voor de diaconie. En de bloemen gaan als goed van onze gemeente naar Mernouche Atabaki. Zij is lid van onze kerk en Evert en Geri zullen vanmiddag de bloemen naar haar toe brengen. Als een hart onder de riem, wat ze wel kan gebruiken. Afgelopen tijd zijn er twee baby's in onze kring geboren. Het eerste meisje is Elin Victoria Marijn. En ze is de dochter van Jenko en Anne Drost. Ze zijn al even lid van onze gemeente, maar ja, door de coronacrisis hebben we eigenlijk nog nooit echt contact met haar kunnen hebben, live. Maar dit zijn ze. En hun dochtertje komt zo, ja. ze is geboren op 21 november. Moeder en dochter maken het na wat kleine complicaties nu prima. Dan is er nog een baby geboren. Namelijk Anthony Demey is op 2 december vader geworden van een gezonde dochter, Raki Jacqueline. En aanstaande maandag vertrekt hij naar Senegal, waar zijn vrouw en dochter zijn, voor 2 weken. En ze gaan natuurlijk dan de geboorte vieren. Het is erg spannend. Hij zit ook in spannende afwachting over uitsluitsel over de gezinshereniging, waar we straks ook voor zullen bidden. Nou, dat was het.
Voordat we gaan bidden, wil ik eerst de familie ver weg uitnodigen om hier op het podium te komen. Want zij zijn, ze gaan in ieder geval bijna terug naar de golfregio. Misschien is dat de laatste keer dat jullie ook hier in de kerk zijn. En dat moment willen we graag markeren. Het is fijn als jullie hier voor op het podium kunnen komen staan. Ja, Harry en Eva. En fijn dat jullie hier zijn. En Eline en Rebecca, die komt zo. Nou, geweldig. Ik begin alvast. En Sophie en Jael. Vandaag is het een afscheidsmoment voor jullie. Voor de mensen die de familie ver weg niet kennen. Familie ver weg, jullie hebben al heel lang een band met deze gemeente. Eva, jij komt ook uit deze kerk. Je bent dochter van Annelies en van Jaap. En ik heb het even nagezocht, maar al 16 jaar hebben jullie in de Golfregio of in het Midden-Oosten gewoond. Kijk eens. Hey Rebecca. Gewerkt. En jullie verlangen, jullie missie is om daar mensen de liefde van Jezus te laten zien. Door daar te werken, te wonen en je leven met mensen daar te delen. En velen van jullie, velen van de gemeente kennen jullie, maar niet iedereen. De familie ver weg, jullie zijn 1,5 jaar geleden hier gekomen voor een sabbatical. En dat moment viel ook samen met de heel verdrietige situatie dat Jaap overleed. Dus jullie zijn de afgelopen tijd bezig geweest met samen rouwen, ook herstellen. En de laatste tijd ook steeds meer met het zoeken naar Gods bedoeling voor de toekomst. En nu zijn jullie zover dat jullie ook weer teruggaan naar de golfregio. En we willen straks ook met jullie bidden en jullie Gods zegen meegeven. Maar eerst willen jullie zelf ook nog wat vertellen.
Ja, goedemorgen allemaal. Wij willen heel graag onze dankbaarheid uitspreken. We zijn dankbaar voor de zegen die we al zoveel jaren hebben gekregen van God. We zijn heel erg dankbaar voor het afgelopen 1,5 jaar waarin we rust hebben gekregen. Maar ook dat aan het eind weer een verlangen kwam om te gaan, dat we kunnen gaan. Om samen met God te werken, daar in het Midden-Oosten. We zijn heel erg dankbaar voor zegengevers. Jullie, vrienden, familie, onze broers en zussen. We zijn bovenal dankbaar voor de bron van de zegen, God. Een God die komt en God die er is, Immanuel. En wij geloven echt in de zegen die jullie geven. Het zijn niet zomaar woorden die er worden uitgesproken. Het is echt iets wat gebeurt. Als jullie samen ons zegenen, ontvangen wij Gods zegen. Daarom zijn we zo dankbaar dat dit mag hier. En dan hebben wij nog iets. Ja.
Nog iets heel praktisch. Is dat we vertrekken op 30 december. En voor wie voor een challenge, een uitdaging zou willen gaan, we zoeken nog 2 chauffeurs. We vertrekken 's ochtends heel vroeg. Daar zouden we ook heel praktisch nog wat hulp bij zoeken.
Ja. Fijn. Dan wil ik graag met jullie, voor jullie bidden en jullie Gods zegen ook meegeven. Vader in de hemel, dank u wel voor dit gezin, familie ver weg, hier op het podium. Dank u wel, Heer, dat ze zegen hebben ervaren. En dank u wel voor de zegen om hen de afgelopen 1,5 jaar ook heel dicht bij ons te hebben. Hier in Eindhoven, in Mierlo. Dank u wel, Heer, dat u de dingen heeft geleid en heeft voorzien. Ook door de hele verdrietige periode van het overlijden van Jaap. Dank u dat ze gemerkt hebben dat u toch daarin aanwezig was. We bidden ook hier voor Annelies. Wilt u bij haar zijn als het in de komende tijd extra stil zal zijn? Geef haar troost en kracht. Dank u voor de mooie plannen die Harry en Eva hebben om weer terug te gaan naar de golfregio, om daar uw liefde uit te delen. Wilt u hen daar zegenen en tot een zegen laten zijn? Dat ze uw liefde mogen delen met hun collega's, met hun vrienden en met hun buren. Wilt u hen voorzien van alles wat ze nodig hebben, qua werk en huisvesting, en ook voor het thuisonderwijs? Wat zou het fijn zijn, Heer, als er iemand gevonden wordt die daarbij kan helpen? Heer, wilt u daarin voorzien? Wilt u de kinderen ook helpen en zegenen? Eveline en Rebecca, en Jaal en Sophie, in het loslaten van vrienden en contacten hier, en het weer opbouwen of het vinden van nieuwe vriendschappen ginds. Wilt u ook hen zegenen? En wilt u maken, Heer, dat ondanks alle onzekerheden door het coronavirus de plannen toch door kunnen gaan zoals ze het zo graag willen? Vader, maak hen tot een zegen daar in de woestijn, wachtend op uw milde regen, om zelf een bron te zijn. Met een hart vol vrede zijn zij zegenen nabij, van uw liefde delend, waarin ze zelf tot bron van zegen zijn. Harry en Eva, Eveline, Rebecca, Jaal en Sophie, ik zegen jullie met een woord uit Psalm 84. Gelukkig wie bij u hun toevlucht zoeken, met in hun hart de wegen naar u. Trekken ze door een dal van dorheid. Het verandert voor hen in een oase. Rijke zegen laat als regen neer. Amen. En dan wil ik ook jullie uitnodigen om met mij mee te zegenen door het volgende zegenlied te zingen. De Heere zegent jou. Laten we dat ook staan doen. Zeggen gewoon tot ziens. Dan wil ik nu voorgaan in dankgebed en voorbeden. Vader in de hemel, we danken u voor alles wat u ons geeft, voor wie u bent. Dat u de God bent die gekomen bent en steeds weer opnieuw komt, de levende God. We bidden u, Heer, kom ook in onze tijd, in ons midden, in ons land. Geef ons moed en ook de kracht om ons te verzetten tegen cynisme. Te blijven leven als mensen met hoop. Of geef dat we de hoop weer mogen hervinden. We bidden nu om wijsheid voor ons land, voor onze samenleving en onze regering. We merken dat de tegenstellingen groeien en dat mensen onrustig zijn na 1,5 jaar crisis. Met ons leren om in deze crisis niet alleen naar anderen te kijken, maar naar onszelf, maar vooral naar boven, naar u. Heer, wilt u geven dat dat mag gebeuren in deze tijd van onzekerheid, dat we weer leren om omhoog te kijken, naar u de bron van wijsheid. U wijsheid geven aan onze overheid om goed beleid uit te zetten, ook voor de langere termijn. U wijsheid geven aan ons en eensgezindheid, als christenen, als kerken. Om in deze tijd ook niet gericht te zijn op wat ons verdeelt, maar juist wat ons bindt, de hoop die we hebben in u. En daarvan te mogen getuigen. Geef ons daarvoor alstublieft uw geest. We danken u voor de geboorte van Elin, in het gezin van Anna en Jenko. Dank u voor de geboorte van Raki in het gezin van Fatimata en Anthony. Wat bent u goed, Heer, wat een wonder, 2 gezonde kinderen. We prijzen u de God van het leven. En wilt u geven, Heer, dat deze 2 meisjes opgroeien onder uw zegen, als dochters van u de Allerhoogste. We bidden u ook voor Fatimata en Anthony. Wilt u geven dat ze, mag het zijn, heel snel worden herenigd, zodat ze als gezin samen kunnen leven in Nederland. Wilt u daarin voorzien? We bidden u ook met Bert-Jan van den Berg, met Ria, de kinderen en de verdere familie, omdat we hoorden deze week dat de vader van Bert-Jan is overleden. De gezegende leeftijd van 95 jaar. Heer, met Bert-Jan en de familie danken we u voor zijn leven. We bidden ook, Heer, om uw troost, uw nabijheid. En om uw kracht voor het afscheid, het laatste afscheid dat morgen zal plaatsvinden. Heer, zo dragen we elkaar aan u op. We loven en prijzen uw machtige naam. Door Jezus Christus onze Heer. Amen. Straks na de zegen mogen we onze gaven geven voor het werk van de diakenen. En we sluiten nu af met een gebed, een roep, dat God opnieuw naar ons toe komt. Immanuel. O kom, Immanuel. had dan zo'n gevoel, ik vergeet iets bij dit bidden. Maar ik wil nog willen danken. Nemat, je bent in ons midden vandaag. Vorige week hebben we voor je gebeden. Je hebt een veel bewogen week gehad. Je bent in Ter Apel geweest. En inmiddels in het AZC in Echt. En zeer waarschijnlijk ben je toegelaten tot een nieuwe asielprocedure. Dus heel gaaf. En laten we er thuis ook samen allemaal voor gaan bidden en danken. Laten we op weg gaan deze nieuwe week in als gezegende mensen. God geeft ons zijn zegen. En we mogen allemaal op de plekken waar we zijn een zegen zijn en zegen doorgeven. De Heere zegene je en hij behoede je. De Heere doet zijn aangezicht over je lichten en zij je genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over je en geven jou zijn vrede.
In the darkest hour, when I cannot breathe, fear is on my chest, the weight of the world on me. Everything is crashing down, everything I had known, when I wonder if I'm all alone. I remember,
thinking about your goodness, goodness. I can't stop thinking about, I can't stop thinking about, I can't stop thinking about your.